Als de dag van gisteren herinner ik mij een tentsamenkomst in Meppel. En daar kwamen niet zoveel vreemdelingen op af. En die ene die dan kwam, die valt dan ook gelijk op. Hè. Dat was ook de eerste kennismaking met een tent in Westenholte, waar ik als enige vreemdeling was en iedereen wilde mij bekeren. Dat hoefde niet meer, want dat was al een keer gebeurd. Maar dat was in Nepal en daar was iemand die dan de gelegenheid kreeg om een gesprek te arrangeren, om een afspraak te maken. Dat heb ik gedaan, dus ik heb met die meneer een afspraak gemaakt. En ik herinner me ook nog dat ik bij hem kwam, niet wetend wie hij was en uit welke hoek de wind waaide. Maar dat was toch een die reageerde, hè? Dus gesprek, waar, wonen, hoe, heten, enfin, al die gewone dingen. En toen op een bepaald moment kwam het gesprek op de Heer Jezus of op de Bijbel en ik pakte mijn Bijbeltje en ik wilde mijn Bijbeltje open doen. Toen zei ik, ho, ho, ho. En ik kromp in één. Ik denk, wat gebeurt er nu? Hè? En toen zei hij, we gaan nu het woord van God open doen en we gaan eerst bidden. Toen zakte ik een beetje door de vloer van het flatgebouw. Ik heb er dit van geleerd, ik wil graag bidden, nu voordat ik het woord van God open doe. Vader, er is pas gebeden voor deze dienst, voor de kinderen, voor wat ze nu gaan doen in hun kinderclub, voor ons. Is ook voor mezelf gebeden, ik ben daar dankbaar voor. Maar nu gaan we uw woord openen. Het is uw woord. Het is de Bijbel. En u wilt gaan spreken. We prijzen uw naam. Amen. Leviticus 23. Leviticus 23. Vers 4, Leviticus 23, vers 4. Dit zijn de feesttijden des Heren, heilige samenkomsten die gij uitroepen zult op de daarvoor bepaalde tijd. In de eerste maand op de 14e dag van de maand is in de avondschemering is het Pascha voor de Heren. En op de 15e dag van deze maand is het feest van de ongezuurde broden voor de Heren. Dan vers, ik sla mijn bladzijde, één bladzijde te ver, in mijn Bijbel iets te ver over. Vers 9. En de Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten en zegt tot hen, wanneer gij komt in het land dat ik u geef en de oogst daarvan binnenhaalt, dan zult gij de eerstelingsgarve van uw oogst naar de priester brengen en hij zal de garve voor het aangezicht des Heeren bewegen, opdat gij u wel gevallig zijt. Daags na de Sabbat zal de priester die bewegen. En dan vers 15. Dan zult gij tellen van de dag na de Sabbat, van de dag waarop gij de garven van het beweegoffer gebracht hebt. 7 volle weken zullen het zijn tot de dag na de 7e Sabbat. Zult gij tellen 50 dagen. Dan zult gij een nieuw spijsoffer voor de Heere brengen. Uit uw woonplaatsen zult gij 2 beweegbroden meebrengen. Uit 2/10 eva fijnmeel zullen zij bereid worden. Gezuurd zullen zij gebakken worden. Eerste dingen voor de Heere. Vers 23. En de Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten. In de 7e maand, op de 1e van de maand, zult gij een rustdag hebben, aangekondigd door bazuingeschal, een heilige samenkomst. En dan vers 27, maar op de 10e van die 7e maand is de verzoendag, een heilige samenkomst. En vers 33, en de Heere sprak tot Mozes, spreekt tot de Israëlieten, op de 15e van deze 7e maand begint het offerfeest voor de Heere, 7 dagen lang. Tot zover het lezen. Het zijn 7 bijzondere gedenkdagen, 7 feesten, zo wordt het wel eens gezegd. Het woord feest is een beetje gedevalueerd, vind ik. Eigenlijk staat er gezette hoogtijdag, een hele bijzondere dag. In die zeven gezette hoogtijdagen, zeven feesten, zijn gezette hoogtijdagen voor de Heere. Dat is heel belangrijk. Het is dus niet primair een feest voor de Joden, een feest voor de Israëlieten, een feest voor het volk van God. Maar het is in de eerste plaats een feest voor de Heere. Als ik het anders zeg, dan zou je misschien kunnen vertalen met: de Heere wilde zo graag zijn vreugde beleven, zijn vreugde vinden binnen zijn volk. Hij wilde graag genieten. En daar had hij zeven dagen voor bedoeld. Zeven duidelijke momenten, heilige samenkomsten, bijzondere ontmoetingen. Zeven feesten des Heeren. Nou, daar zijn boekjes over, die kun je kopen. Die kun je gaan lezen. En misschien gaat het zoals het mij vroeger ook ging, als je bij bladzijde 10 bent, denk je, nou, ik weet het wel ongeveer. En je leest de rest niet meer. Dat gaat dus niet goed. Dan gaat het dus niet goed. Dat betekent dus dat je maar een heel klein stukje meepikt. En het idee hebt, ik weet het al. Sommigen zeggen, ja, heb ik al een keer een preek over gehoord? Dat weet ik al. Het zijn allemaal van die doorgewinterde lieden. Maar ik denk dat we ons een beetje vergissen. Die zeven bijzondere dagen binnen het hele kerkelijke jaar van Israël, als ik dat zo zeg mag, zijn toch wel uniek te noemen. Ik zal ze nog een keer noemen. Het begon met het Paascha. Dat las ik als eerste. Tweede was een feest van ongezuurde broden. Drie, dat was een garf, een schoof. Kennen we eigenlijk niet meer, maar een bundel aren, een bundel koren uit de nieuwe oogst, uit de gerstenoogst. Vier, dat was het zogenaamde wekenfeest. Pinksterfeest noemen we dat. Daar kwamen ze uit hun woonplaatsen met broden bij de Heere. Dan kwam er een hele tijd niks. En dan in de zevende maand kreeg je er nog drie achter elkaar. Het feest van het geklank, dat was nummertje 5. En dan grote verzoendag was nummertje 6. En Loofhuttenfeest was nummertje 7. Zeven bijzondere dagen voor de Heere. Nu kun je zeggen, ja, wat hebben wij daar nu mee te maken? Deels hebben we nog iets van het Paasfeest. We hebben nog iets van Pinksterfeest, Wekenfeest. Dat kennen we nog. Maar onze kerstdag komt in het verhaal niet voor. En hemelvaart ook niet. En maar Loofhuttenfeest vieren wij niet. Soms zeggen wel mensen als ze in de vakantietijd in een tentje zitten dat het een loofhut is. Maar of dat helemaal hetzelfde is, dat weet ik niet. Ik denk niet. Tenzij je in dat hutje de Heere gaat loven, maar dat is geloof ik een ander werkwoord. Geloof ik, dat is natuurlijk helder. Maar goed, we hebben een aantal dingen wel en we hebben ook een aantal dingen niet meer in onze overlevering. Nu wil ik niet zozeer naar dat kerkelijke jaar toe. Ik zou eigenlijk zo graag die zeven bijzondere momenten waarvan de Heere zegt, daar geniet ik van, die zou ik graag in onze levens willen plaatsen. Alle zeven. Ons. Wie zijn die ons? Nou, dat zijn mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland en als hun verlosser. Dat zijn mensen die leven uit God hebben. Dat zijn mensen die echt weten, mijn schuld is weg, mijn zonde is echt verzoend door het bijzondere bloed, door het kostbare bloed van de Heer Jezus. En dat is heel belangrijk. Je kunt niet zeggen, ja, dat is bijna automatisch. Dat deden ze bij ons in de kerk ook. Ze gingen ervan uit dat ik al een gelovige was en ik was het echt niet. Ik heb er jaren gezeten. En de dominee zei, gemeente des Heren, nou, daar worden we allemaal bij. Ik sprak ons aan als broeders en rusters. Het was heel leuk, heel polite van die man. Maar later kom je erachter dat ik je de Heer Jezus helemaal niet kende. Dus het is niet automatisch. Allen die in de samenkomst zijn, ja, je kunt zeggen ze zijn geïnteresseerd of zo. Maar het is niet hetzelfde als gelovig zijn. Gelovig zijn betekent dat je de Heer Jezus kent als je heilend en als je verlosser. Niet omheen draaien. Gewoon durven zeggen, Heer Jezus, dank u voor wat u hebt gedaan voor mij. Dank u voor wie u bent voor mij. Dank u dat ik door het geloof in u een kind van God mag zijn. Gelovigen krijgen een prachtig stukje informatie van de Heere, dat is de Bijbel. En die Bijbel die kun je gaan snappen, omdat God ook nog de mogelijkheid geeft om het te snappen. Dus niet alleen ons verstand, maar ook wat binnenin ons is, stelt ons in staat om dat Oude Testament, maar ook om het Nieuwe Testament te begrijpen. De Heilige Geest die in ons woont. Beetje ingewikkeld, maar toch. De meesten hier snappen dat heel goed. Waar zou de Heere nu vandaag van genieten? Zondags morgens 9:30, breng 13, staat niet in het lijstje. Zou het kunnen? Nou, eigenlijk moet je zeggen, het zou moeten. Het kan ook en het moest ook eigenlijk zo zijn. En misschien was het ook zo. Maar de Heere zegt eigenlijk dit. Weet je, als er gelovigen, als er kinderen, als er van mijn volk bij elkaar zijn om aan het Pascha te denken, dan geniet ik daarvan. In de Johannes de Heerbundel staat een lied, dit is mijn vreugde, altijd te zijn. Het is mijn vreugde. Maar het is Gods vreugde om te zijn waar mensen aan het Pascha denken. Wat is het Pascha? Nou ja, toen vroeger was dat een lammetje. Ze hebben het bekeken en bekeerden niets aan. Ze hebben het na 3 dagen verslacht. Ze hebben het bloed aan de beide deurposten en de bovendorpen gestreken. En ze hebben dat lammetje daarna op het vuur gebraden. En ze hebben dat gegeten met elkaar. En ze waren eigenlijk op het punt om weg te trekken. En de Heere God zegt, als je zo denkt aan dat Pascha, dan geniet ik. Zal ik het anders zeggen? Nieuwe Testament, ook ons Pascha, Christus, is geslacht. Zegt de Bijbel in het Nieuwe Testament, 1 Korintiërs hoofdstuk 5. Ook ons Pascha, Christus, is geslacht. Als jij morgenochtend, 7 uur, goede tijd, beetje vroeg, beetje later, zie je wel, 8 uur. Als jij morgenochtend om 8 uur, tegen de Heer Jezus zegt, dank u wel, Heer Jezus, dat u voor mij aan het kruis gestorven bent. Dan zegt de Heere God, daar geniet ik van. Daar geniet ik van. Dat bedoel ik nou. Ken je dat? Mag dat maar 1 keer per dag? Nou ja, het mag ook 2 keer per dag. Het mag elk uur van de dag. Het mag elk moment van de dag. Ik wil zo graag vertellen dat het niet een kwestie is van, ja, nou dat doen we 1 keer per jaar, met Pasen. Pesachtijd, zo heet het in het Joodse jargon. Hè. Dan gaan ze alles gereed maken. De hotelprijzen die vliegen dan gelijk 3 keer over de kop. De maaltijden zijn 3 keer zo duur. Enfin, ze maken daar goed handel van. Want mensen komen uit Amerika en uit Nederland en die gaan allemaal in die tijd naar Jeruzalem. Nou, dat is big business. Alleen dan... Nee, zegt de Heere, als jullie je richten op dat paaslam, op dat geweldige offerlam, dan ben ik daar blij mee. Dat is mijn vreugde. Daar vind ik mijn vreugde. Het merkwaardige is dat diezelfde feesten in de Bijbel, in het Nieuwe Testament, soms feesten van de Joden genoemd worden. Dat waren ze niet, dat werden ze. Dat waren ze geworden. Ze zakten als het ware weg. Het waren dus niet meer primair voor de Heere, maar het was ook al een feest der Joden geworden. Zoals het staat in onze agenda. Maar dat zegt natuurlijk helemaal niks. Het kan 1000 keer in je agenda staan als je een christen bent. Maar als je de Heer Jezus niet bedankt voor wie hij is, elke dag. Snap je? De agenda zegt het niet. Maar je hart zegt het. En ik zou zo graag een soort appel willen doen. Een oproep willen doen om ook morgenochtend en ook dinsdag en woensdag. Om de Heer te bedanken voor wie hij is. Elke dag. Yes. De Heere God zegt, dat is mijn vreugde. Daar geniet ik van. Dat is een feest voor mij. Blijdschap in de hemel. Ja, als zondaars heb ik... Nee, ook blijdschap in de hemel. Als jij en ik gewoon bedanken voor dat wat de Heer Jezus aan het kruis van Golgotha heeft gedacht. Is dat moeilijk? Het begint heel makkelijk natuurlijk, dat voel je. 2. Tweede feest, dat was het feest van de ongezuurde broden. Nou, dat is ook best moeilijk. Want daar hebben we, ik weet niet wat allemaal mee gedaan. Ik wil eerst zeggen wat ik er zelf mee gedaan heb. Ik heb vroeger gehoord en gehoord dat wij het zuurdeeg uit onze huizen moesten wegdoen, uit onze keukens moesten wegdoen, uit ons hele gebied moesten wegdoen. En zuurdeeg, dat was foute boel. Dat is een beetje raar, hè? Gist is daarmee bedoeld. Ik zeg het maar voor de kinderen, voor de jongeren. Gist. De bakker doet gist in een deeg en dan wordt het, gaat het omhoog, gaat het rijzen. Vroeger hadden ze geen gist. Gist is een chemisch product. Dat hebben ze vandaag uitgevonden, of later, of toen. Maar toen hadden ze het deeg dat zuur geworden was. Dan stopten ze het erin en dan gingen de wijzen, dan werd het wat bollig. Opgeblazen. Gist, zuurdeeg. En er werd gezegd, dat zuurdeeg, dat is altijd iets wat niet goed is. En dat klopt ook. Dat klopt echt, dat is bijbels. Zuurdeeg wordt verbonden in 1 Korinthe 5 met slechtheid en boosheid. Nou, dat betekent gewoon verkeerd gedrag. Overspel, dieverij, laster, stelen, nou ja, al die dingen. Weet je dan, verkeerd, gewoon zondige dingen. Foute boel. Heel helder, zuurdeeg. Zuurdeeg is ook huichelarij. Opgeblazenheid. Wij zijn de beste, we zijn de hoogste, we zijn de intelligentste, we zijn supermensen. Beter dan wie dan ook, opgeblazenheid, dat is ook zuurdeeg. Maar zuurdeeg is ook verkeerde leer, in de Bijbel gewoon verkeerde dingen. Verkeerde uitleg, verkeerde leer is ook zuurdeeg. Alle drie komen voor in de Bijbel. Nou, nu zegt de Bijbel niet, nu moet je elke dag bezig zijn om alles wat verkeerd is eruit te gooien. Dus toen gingen de Israëlieten hun tentjes in, later in hun huizen. En als u nooit nu in de Pesach-tijd, dus in die zuurdeegtijd, zal ik maar zeggen, in Israël komt, nou, dan krijg je nooit meer een lekker bordetje. Dat kan niet, alleen maar van die hele platte, dunne koeken, matzes. Want alle zuurdeeg is weg. Je krijgt nooit, laat maar zeggen, een broodje, zo'n mooi, lekker, gezellig dingetje of zo. Dat kan niet. En dan gaan ze de keuken in en dan gaat elk stukje zuurdeeg gaat eruit. Alles. En schrobben en boenen. Echt waar. Daar hebben ze in Nederland de grote schoonmaak van overgehouden vroeger in de tijd van mijn moeder. Maar daar kon je beter niet thuis komen, want dat was ook een ramp. Sommigen van jullie weten dat al, hoe dat vroeger ging. Nou, dat was niet zo makkelijk. Zuurdeeg werd eruit gegooid. Maar niet alleen uit de keuken, ze aten het niet. Het was niet in de keuken, in hun hele gebied was zuurdeeg niet meer te vinden. En nu is mij altijd verteld, en dat heb ik vroeger ook zo wel eens doorgegeven, dat wij het zuurdeeg altijd moeten weg. Je moet iedere keer speuren naar zuurdeeg. Sporen van zuurdeeg moesten weg. En daar zijn mensen permanent mee bezig. Ik ken geloofsgemeenschappen, heiligingsbewegingen, die altijd bezig zijn met het wegdoen van het zuurdeeg. Altijd. Ze doen niet anders. Ik wil het wel schetsen op het gevaar dat ik het misschien eerder keer gezegd heb. Ik heb me daar heel erg mee bezig gehouden. Ik dacht aanvankelijk, dit zal het zijn, en later kwam ik erachter dat het helemaal niet was. En dat is samenkomst, ergens in Nederland. Ik heb het op een bandje beluisterd. Ja, ik stond deze straat Zwolle, dat zeiden ze niet, hoor, dat is een andere plek. En daar was een kledingwinkel, zegt zuster A, en dat was een mooie jurk. Mooi, joh. Mooie kleuren. Maar ik zei, nee, ik zal me niet laten inpakken door de ringen van deze wereld. En zondag in de dienst zei ze, ik stond voor dat poppenraam, hè, voor die kledingraam, en ik zei, nee. En de hele gemeente, halleluja, prijs de Heer. Wat een heerlijke zuster. Dat is hun taal, hoor, de taal van die samenkomst. Als je goed oplet, dan kun je nu al weten over welke groep ik het heb. Want dat is hun taal. De broeder zei, ja, op mijn werk zeiden ze, de volgende auto is een Volvo. Yes, zei ik, ja, een Volvo. Maar, nee heer, nee, desnoods een autorammakantje, nee, ik wil niet begeren. En zondag zei hij, nee, ik heb overwinning gehad, over het begeren. Weer een stukje zuurdeeg weg. En de broeder werd geprezen, kreeg gelijk drie taarten naar zijn hoofd, niet naar zijn hoofd gegooid, maar aangeboden. Maar hij was toch wel heerlijk. Die mensen die hebben echt een voorbeeldig leven onder elkaar. Echt waar, ze gaan zaterdags op stap en ze gaan de auto's van elkaar wassen. Echt waar, broeders hoeven nooit, dat is één probleem, jij moet de auto van je andere broeder wassen. Dus je schiet er even uit en geen lor meer op. Nee, ik word er last niks op. Maar goed, ze doen het wel. Hè? En als ze jarig zijn, dat is echt hoor, dat is niet een klein taartje, maar dat flink tegen. Dus, je kunt je voorstellen, ik was een beetje jaloers op dit soort gedrag. Met name op die taarten, want dat sprak me heel erg aan. Maar wat ik nu zeggen wil, is heel essentieel. Ze waren constant bezig met het wegdoen van het zuurdeeg. En een ander onderwerp hadden ze niet. Dat moet nog weg. En dat moet nog anders. En ze kijken steeds naar binnen. Zou er bij mij nog iets zijn wat weg moet? Zou er nog iets zijn wat je weg moet doen? Wat je op moet ruimen? Wat je moet beleiden? En maar bezig zijn. Nagelstaren. Beetje rare woorden, hè? Naar binnen kijken. In de Bijbel staat een bijzondere gebeurtenis van een mevrouw. Die kon maar één kant op kijken. Dat was naar zichzelf. Die was helemaal krom. Heb je ooit gezegd, als je helemaal krom bent, wie zie je dan? Nou, jezelf. En toen heeft de Heer haar genezen. Wie zag ze toen? Ja, is echt waar. Zo staat het echt in de Bijbel. Ineens, heel ander gezicht, toch? Weet je, je kunt eindeloos bezig zijn met het wegdoen van. Want dat staat niet in de Bijbel. Je moet eten van. Niet het wegdoen van het zuurdeeg, staat hier, maar het eten van ongezuurd. Dat is echt wat anders. Het wegdoen van is negatief, eten van is positief. Dat betekent dat je je voeden moet met. En dan kun je alles op een rijtje zetten. Wie is de enige geweest en nog die niet opgeblazen was? Sorry hoor dat ik het zo zeg. Mijn Heer Jezus. De rest is allemaal ik. De enige die het Godgelijk zijn niet als roofgoed achtte, dat was de Heer Jezus. Hij was al Godgelijk. En de enige die zich bukte, de enige die zich vernederde, de enige die helemaal diep en diep ging, dat was de Heer Jezus. De enige waarvan nooit gezegd kan worden, hij heeft iets verkeerd gedaan. De enige waar slechtheid en boosheid niet te vinden was, dat is de Heer Jezus. En de enige die zuiver in de leer is, dat is de Heer Jezus. Er is geen ander. Hij is die ongezuurde. En God zegt, weet je, als jij je voedt, als jij je bezighoudt met hem, dan geniet ik. Dat is mijn feest. Voel je wat hier staat? De Heer zegt, ik geniet als je je bezighoudt met hem die aan het kruis stierf. Maar ik geniet ook als je je bezighoudt met hem die hier op aarde wandelde. Die hier leefde, die hier sprak, die hier zijn vader liet zien. Super. Dus je hebt al twee momenten morgen vroeg waarvan God kan zeggen, en daar geniet ik van. A, ik dank voor het kruis van Golgotha. B, ik dank voor hem die hier op aarde perfect uw glorie, uw heerlijkheid, uw wijsheid, uw karakter, uw wezen liet zien. Derde feest. Derde feest is die schoof uit het staande koren. Nou, hebben we niet meer vandaag, we hebben combines, dus hebben we ook geen schoven meer. Vroeger werd het gemaaid, gebonden, of een stukje, een paar aren eromheen gedraaid, of een touwtje later met een machine. Maar goed, meestal eerst aanvankelijk met aren. Ik heb dat nog moeten doen. Ik moest een beetje zakgeld verdienen, zo ging dat toen. Het was niet zo'n vetpot bij ons in huis, zoals dat heet. Maar goed, schoven, een bundel van die aren, gewoon gemaakt, aan elkaar geknoopt, bundel. Wat gebeurde er met zo'n eerste schoof uit de gerstenoogst? Dat is bij ons nog steeds het eerste wat geoogst wordt vandaag nog, als er landbouw is, weet je wel, dan is het nog steeds gerst. En dat is in Israël ook zo. De eerste schoof, die werd meegenomen, die brachten ze naar de tempel, of naar de tabernakel aanvankelijk, en daar waren priesters, en die namen die eerste schoof in ontvangst. En die schoof werd aan de Heere opgedragen. Kijk, Heere, dit is het begin van een nieuwe oogst. Dit is het begin. En we geven als eerste u de allereerste schoof. Dat is allemaal voor u. Nou ja, de koningin de eerste Bijbel krijgt, weet je wel, net in de doelen of zo. Ja, dan misschien al. Maar goed, zij kregen hem als eerste. Zo zit onze wereld in elkaar. Maar daar was het echt zo dat de eerste schoof voor de Heere was. Dat was op de dag na de Sabbat. Dat is ook bijzonder, dat is dus de zondag. Dat staat al in de Bijbel, hè? De dag na de Sabbat. Daar kun je best mee aan de slag, kun je best over nadenken van hoe zit het dan in... hebben we dan toch een behoorlijke body om te zeggen dat we op de eerste dag van de week wel samen mogen komen. De dag na de Sabbat. Maar het hele merkwaardige is, ik weet niet of je dat ooit gehoord hebt, maar dat ga ik je nu vertellen. Tussenzin, toen de Heer Jezus stierf. Sommigen zeggen donderdag, sommigen zeggen vrijdag. Ik hou een beetje vrijdag, dat is het makkelijkste even. Zaterdags. Vrijdagavond werd hij nog begraven, zaterdag lag hij niet begraven, niemand deed wat, dat mocht niet. Op de zondag, de eerste dag van de week, stond de Heer Jezus op, toch? Zo ging het, hè? De eerste dag van de week, vroeg bij het graf, de Heer Jezus opgestaan. Zal ik het anders zeggen? Iedereen die de Bijbel bestudeert, komt erachter dat precies het moment is waarop in de tempel de eerste schoof wordt aangeboden aan de Heere God. Echt waar, ik heb het niet bedacht. U bedoelt dus te zeggen dat er een groepje mensen in het tempel gebeuren, in het tempelcomplex staan, die aan de Heere God zo'n eerste schoof. Kijk, dit is het begin van een nieuwe oogst. Heere God, alsjeblieft, bedanken u, we prijzen u. En op dat moment stond de Heer Jezus, ja, toen stond de Heer Jezus op. Heel precies. Daags na de Sabbat. Dit soort harmonie in de Bijbel, dit soort... dat het klopt, hè? Dat het echt wat betekent, is heel mooi. Dan mag je daar zelf in verder gaan, je mag gaan studeren, je mag gaan grasduinen, doe maar. Studeer maar, lees maar. Maar dat is wel super. Zal ik het anders zeggen? Als jij morgenochtend tegen de Heere God zegt, Heere God, ik dank u voor de Heer Jezus aan het kruis. Yes. God is blij. Je zegt, en ik wil me echt gaan richten op hem, en ik vind het fantastisch hoe hij leefde, hoe hij sprak. God is blij. En als je zegt, Heer Jezus, u bent opgestaan. U leeft, u bent het begin van een nieuwe oogst. God is blij. Dan heb je al 3 feesten gehad. En alle 3 de gevallen, God is blij, omdat jij blij bent met de Heer Jezus. Daarin verblijdt hij zich. Dat vindt hij fantastisch. God is blij met je. Jij bent blij met hem. En dat is nu precies de kern van je geloof. Zie de feest. Uit je woonplaats, toen kwamen uit de woonplaats, dus een flink aantal dagen later, 50 dagen later, dus een week of 7 later, komen ze uit hun woonplaatsen met een paar broden aan. Die hebben ze thuis getrepareerd, klaargemaakt, en die hebben ze meegenomen, gaan op weg naar de tempel en willen die broden aan de Heer aanbieden. Nou, even los van zuurdeeg en zo, een beetje ingewikkeld voor nu, voor deze preek. Die waren wel gezuurd, maar ook gebakken. Dat betekent ook dat, het zit er wel in, maar het werkt niet meer. Want dan is die kracht om te reizen is weggenomen. En er zijn veel mooie dingen van te zeggen, denk ik. Maar dat wil ik even niet. Uit hun woonplaatsen kwamen ze met 2 beweegbroden aan. En die zeggen, alsjeblieft, Heer, u hebt ons zo gezegend. U hebt ons zo geweldig gezegend met oogst en zo. En nu willen we u ook iets aanbieden. Hier is iets voor u. En de Heer noemt dat zijn vreugde. Zal ik het anders zeggen? Als jij morgenochtend zegt, dank u voor het kruis, dank u voor het leven, dank u voor de opstanding. En je zegt, Heer, ik wil nu uit mijn leven, wil ik u graag iets aanbieden. Hij zegt, goed, daar ben ik blij mee. Ik probeer wel eens te vertellen dat je, als je een heel klein geschenkje krijgt van iemand die helemaal niks te geven heeft, dat je daar dubbel blij mee bent. Als iemand dat zijn overvloed geeft, dan kun je zeggen, ja, nou ja, hij moet het dan toch doen, oké. Maar iemand die niks heeft en toch geeft, dat is gewoon, als die 2 koperstukjes, weet je wat, van die arme weduwe in die offerkist gaan, dan zegt die Jezus, dat bedoel ik, daar ben ik blij mee. Die anderen hebben ook gegeven, heel veel sommen, maar uit hun eigen volheid. Maar dit is uit haar hart. Als jij morgen tegen de Heer zegt, Heer Jezus, ik wil zo graag uit mijn woonplaats, uit mijn slaapkamer vertrekken. Heel concreet. En ik wil naar school gaan, of ik wil naar mijn werk gaan, of ik wil naar buiten treden, ik wil in de buurt zijn, en ik wil u zo graag iets aanbieden. Mijn leven is voor u. God zegt, daar geniet ik van. Dat is een feest voor mij. Daar vind ik super. Dat staat er. Ik hoop dat je het wilt. Niet een moeten. Het is niet van... Ik moet het doen, anders kom ik er niet. Anders krijg ik een onvoldoende. Nee. Je hebt al lang een voldoende. Je hebt al lang een 10 op je eindlijst, omdat je gelooft in de Heer Jezus. Omdat je gelooft, kom je in de hemel. Niet omdat je doet. Dus geen werk, Heilige. Niet de, ik moet wat doen, want anders red ik het niet. Nee, je komt in de hemel omdat je gelooft in de Heer Jezus. En uit mijn leven mag je de Heer iets aanbieden. Wat zouden we de Heer kunnen aanbieden? Nou, dat zegt de Bijbel in het Nieuwe Testament. Laten we dan opofferen, een offerande van lof aan de Heer. Dat is de vrucht van de lippen die zijn naam belijden. Dat betekent, Heer, hier zijn we, hier, dit is voor u. We willen graag u iets geven, u iets aanbieden. En als je echt, echt verlangt om de Heer een vreugde te bereiden, dan kun je hier niet buiten. Vier feesten hebben we gehad. Van mij, hè, partij. Niemand zegt dat. Hoeft toch niet. Ze denken allemaal, ja, die zeven punten van daar, dat wordt wat. Ze wordt jongen, jongen, dat wordt wel wat voor één of zo vandaag. Nog vier hebben we gehad. En die vier kun je makkelijk onthouden. Vier op een rij. Spelletje. Vier op een rij. Worden bij elkaar, worden echt bij elkaar, zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. En in de taal van de feesten ook. Het een zit echt vast aan het ander. Helemaal, helemaal aan elkaar gekoppeld. Dus één lijn, één doorgaande lijn. Vier op een rij. En de hele tijd niks. Als die eerste vier feesten, bijzondere dagen, voorbij waren, dan was er een aantal maanden niks. Die hoorden dus bij het eerste groepje. En dan komt in de zevende maand, dus in het tweede halfjaar, zo heet dat in de taal van de Bijbel, kwamen er nog drie feesten. Die lagen ook weer vlak bij elkaar. Op de eerste van de zevende maand, op de tiende van de zevende maand en op de vijftiende van de zevende maand. Dus allemaal in één maand, heel dicht bij elkaar, 1, 10, 15. Die drie feesten. Ik zal ze eerst noemen. Ik heb ze met jullie geleerd, dat was het feest van het geklank, er was bazuingeschal. Nou, er gebeurde van alles, dat laat ik ook even los, want dat wordt ingewikkeld misschien. Ook in verbinding met jubeljaar van alles, nou, daar zit heel veel aan vast hoor. En een grote verzoendag was op de tiende van die zevende maand, dus Yom Kippur, zo heet dat, hebben jullie daar allemaal van gehoord, Yom Kippur oorlog en grote verzoendag. En Lofettefeest. Drie feesten aan elkaar. Ik ga het nu wat anders zeggen. Wat zou het geweldig zijn als wij het geklank kenden. We zongen vroeger in de kerk, wel zalig is het volk, of hoe zalig is het volk dat naar uw klanken hoort. Dat is wat veranderd. Je krijgt nieuwe berijming en zo, en nieuwe dichtvormen. Dat is allemaal aan mensen gegeven om daar wat mee te doen. Maar de vraag is dus of wij nog iets snappen van het feest van het geklank. Toen was daar op die eerste dag van de zevende maand een bazuingeluid, een geweldig geluid. En de Heere God wilde daarmee iets zeggen. Ik weet niet of jij al een bepaalde kant op denkt. Ik zou willen van wel. We hebben eerst die vier gehad, dan een tijdje niks. En dan krijgen we nog drie. Ik spring een stukje over. Wat zou nu de eerste ontmoeting zijn voor gisteren, na nu? Het is het moment waarop de Heer Jezus zegt, met de stem van een bazuin, de stem van aanzingen en het geluid van de bazuin, kom. Wat deden bazuinen vroeg? Nou, lees maar eens in Numeri 10. Ingewikkeld. Numeri 10. Daar staat dat het zilveren trompetten werden gemaakt om het hele volk bij de ingang van de tent der samenkomst te roepen. Om het hele volk bij de ingang van Gods huis te brengen. Feest van het geklank. Een van de hele bekende liederen uit Johannes de Heer is, als het bazuingeschal des Heeren wordt gehoord, zijn wij daarvoor zijn komst bereid. Maar ja, Johannes de Heer is een beetje oud. Die is weg. Hè. Oud met een T. Hij is ook oud, maar hij is overleden inmiddels. Hey, ja, nee. Nee, we hebben tegenwoordig lichtbundel, maar die loopt ook alweer achter. We hebben tegenwoordig opwekking, dat is het wel ongeveer. Sorry. Ik heb geen moeite met nieuwe liederen. Ik heb wel moeite met bepaalde dingen die weggaan. Dus niet dat wegdoen, maar je moet het oude ook vasthouden. Ook. Het nieuwe ook. Het oude ook. Ik zal je nog wat zeggen. En dat is echt een beetje een noodkreet van mijn hart. Toen ik de broeders en zusters van de vergadering van gelovigen leerde kennen, was één onderwerp heel prominent aanwezig. Bijna elke zondag. En dat was: de Heer Jezus komt spoedig. En dan kwamen we op grote vergaderingen. Ik kwam ook al toen we hier in de Oosterkerk nog zaten. En in Groningen. En Wisselkanaal, Stadskanaal. En waar ging het over? Nou, je kon echt er bijna iets op innemen, want het ging echt over de komst van de Heer Jezus. Altijd. En dat ging soms met hele moeilijke liederen. O, gij ziet het kwijnen van gans creatuur naar uw verschijnen, smacht het uur bij uur. En dat werd ook nog een beetje uit elkaar getrokken. En dan waren van die kraaien, de heerlijke kraaien, de stemmen bij die uithalen. Nou ja, als je daar muzikaal bent, denk je, nou zo hoeft het om mij ook niet. Nou klopt, toen zat ik ook in elkaar. En ik denk ook niet dat we zo deze dingen moeten zingen. Het ging wel over de komst van de Heer Jezus. Ik was bang dat wij met het badwater ook een stukje kind hebben weggegooid. Met andere woorden, ja, wie preekt er nu nog over het bezuinigd geschal des Heer? Wie heeft het dan nog over die dag dat Hij ons bij zich roept, dat Hij ons oproept, dat Hij ons bij zich brengen wil, dat Hij ons bij de ingang van de tent der samenkomst brengen wil? Een gemeente, zal ik het persoonlijk houden, jij, als jij morgen nog zegt, Heer Jezus, kom, dan zegt God, super, blijdschap voor mij. Weer zo'n feest, maar dan weer blijdschap voor de Heer. Dat zijn mensen die verlangen naar de Heer Jezus. Niet omdat ze moe zijn, omdat ze mat zijn, omdat ze het niet meer aankunnen hier, maar omdat ze blij zijn met de Heer Jezus. En het is zo nodig dat we vandaag opnieuw durven zeggen, Heer Jezus, we verlangen naar u. We kijken uit naar u, we zijn bezig met u. We richten ons op u. En we wachten op het moment dat u zegt, kom, de bruid zegt, kom. De geest en de bruid zeggen, kom. Als je vol bent van de geest, dan zeg je, kom Heer Jezus, dat kan niet anders. Vol zijn van de geest en de komst van de Jezus worden bij elkaar. De geest en de bruid zeggen, kom. Maar wie zegt dat dan nog? Ja, morgen, school. En dan gaan we weer, ik wil hier naar af en dit willen we nog egaliseren en dat moet nog opgelost. En we hebben onze programma's en onze ideeën en we hebben van alles in de gemeente nog te doen. Maar het echte verlangen naar de komst van de Heer Jezus, daarvan vroeger. Maar die liederen hebben we afgeschaft en we hebben eigenlijk de preek daarover ook afgeschaft. Johannes de Heer, nou niemand van jullie heeft hem ooit gekend misschien persoonlijk, ik heb hem nooit ontmoet. Ik heb hem alleen gehoord zingen op een bandje, was niet om aan te horen, vond ik. En het traborgeltje van hem was ook niet, vond ik ook niks. Dus ik snap het best. Maar ik heb veel van hem gelezen. Johannes de Heer, die heeft dus altijd gepreekt over de komst van de Heer Jezus. En wat zei hij? Nou even, eventjes, kun je geen pluim op doen, zeg, misschien wel een onvoldoende geven. Wat zei hij? Ik heb dit denken aan de komst van de Jezus van de vergadering gekregen. Van Darby en zijn nazaten. Dat zei hij altijd. Johannes de Heer is overleden. In de vergadering. We weten al niks meer van Darby. We weten ook niks meer van... Ja, wat was dat hoofdonderwerp? Was dat onderwerp nummer 1? Dat was hoofdonderwerp, ja. 100% ja. Ze hebben de profetie bestudeerd. Dat was het begin. Ze hebben altijd het boek Daniel, het boek Ezekiel, het boek Openbaring bestudeerd. Dat was het begin. Ze dachten aan de komst van de Heer Jezus. Ze hebben eens ontdekt dat de gemeente toch een heel bijzonder instituut was, los van Israël. En dat was ook los van Israëls toekomst, want die was er ook nadrukkelijk. Maar het denken aan de komst van de Heer Jezus, dat was hoofdonderwerp. En we zijn dat kwijt. We zijn niet alleen Johannes de Heer kwijt, we zijn kennelijk ook Darby kwijt. De komst van de Heer Jezus. En als de gelovige daarmee bezig is, zegt God, yes, daar heb je dit van. Dat is mijn vreugde. Het is een feest voor mij. Grote Verzoendag. Dat is het tweede van de laatste drie. Hè? Weet je wel, ik heb nu in totaal vijf gehad. Er komen nog twee, maar die drie horen bij elkaar. Grote Verzoendag. Ja, dat was toen natuurlijk ingaan door de hoge priester, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik zal het anders zeggen. Zodra de Heer Jezus zegt, komen jullie! En wij verlangen ernaar, dan brengt Hij ons in. Waar brengt Hij ons? In de hemel. Nou even, eenvoudig. En wat zien we daar in de hemel? Een troon. Wie zit in die troon uiteindelijk? Ik zal het gewoon zeggen, het lam staande als geslacht. Oh, het is alsof je daarbij stond. Alsof je nu ineens ziet dat de Heer Jezus met zijn eigen bloed is ingegaan in de hemel zelf om nu te verschijnen voor het aangezicht van God voor ons. Ineens zie je het gebeuren. Oh, Heer Jezus, u het lam in de troon, u de glorierijke, u degene die uw eigen leven niet achtte, maar dit over wilde geven voor ons allemaal. U bent daar in de troon. Grote Verzoendag. Niet om verzoend te worden, maar om te gedenken. Grote Verzoendag was ook niet om volk van God te worden, dat waren ze al, maar om te overdenken dat ze volk van God waren en dat ze de verzoening alleen maar te danken hadden aan hem, de echte hoge priester die naar binnen was gegaan met zijn eigen bloed, niet met bloed van anderen, maar met zijn eigen bloed, eens en voor altijd. Grote Verzoendag. Ik zou je zeggen dat ik me eindeloos verheug op het moment dat ik hem zal zien in de context van daar. Ik heb allerlei voorstellingen. Ik heb de film The Passion of Christ bekeken om het idee te krijgen van, mankeert er nog iets in mijn visie? Ik bedoel, mijn visuele waarnemingen, of voor zover dat kan, het visualiseren van bepaalde dingen. Maar ik denk, dit haalt het niet. De Heer Jezus daar te zien, dan ga je echt zeggen, hoe is het mogelijk dat u die zo hoog bent, zo klein werd, dat u die daar in de troon van God bent en alles bent, dat alles wat alles daarom u draait en dat u zo naar beneden, naar deze aarde wilde komen om ons tot u te brengen. Ik verlang naar dat moment. Om hem te zien zoals hij is en erachter te komen hoe ver de Heer Jezus ging voor jou. En ook voor mij. Derde feest dan. Lofhuttefeest. Nou zeggen, ja, maar dat is dus voor Israël, dat weet ik wel. Maar Lofhuttefeest kom je ook in de Bijbel tegen. Ik denk zelf, en dat heb ik toen wel eens uitgelegd, toen we het boek Openbaring hier wel eens aan de orde hebben gehad, dat Openbaring 7, die grote schade die niemand tellen kan, met de palmtakken in de hand, dat de illustratie is van het Lofhuttefeest, maar dan in de hemel. Lofhuttefeest, dus allemaal met palmtakken in de hand, ze zeggen, Lofhuttefeest in de hemel. Ik wil gewoon dit zeggen. Als jij vandaag durft te zeggen, Heer Jezus, kom, en als jij verlangen hebt om hem te zien zoals hij is, en als jij verlangen hebt om nu de Heer te danken voor al die zegeningen die hij voor jou heeft bereid, dan zegt God, daar geniet ik van. Dat vind ik fantastisch. Dat is een vreugde voor mij, dat is een feest voor mij, om je zo bezig te zien, om je zo, ja, te laten kijken naar het geweldige reddingsplan. Ik kan hetzelfde verhaal vertellen in verbinding met Israël, dat doe ik nu niet, want dat wordt misschien te ingewikkeld en te lang. Want ook het laatste stuk, die drie, hebben te maken met het herstel van Israël. Ook Bazuin, ook Verzoendag, ze zullen zien op hem die doorstoken werd, ook Lofhuttefeest hier op aarde zelf. Dus dat is ook nog waar. Het is veel complexer dan je vermoedt misschien. Maar voor jou en voor mij zeven bijzondere dagen. Zeven blijdschapmomenten voor de Heer. Als jij denkt aan de Heer Jezus die voor jou stierf, als jij denkt aan de Heer Jezus die hier op aarde heeft geleefd en op wie jij wilt gaan gelijken, als jij echt belijdt, hij is opgestaan, hij leeft en hij is het begin van een nieuwe oogst, als jij zegt, ik wil de Heer danken, ik wil hem prijzen met mijn leven, met alles wat ik heb je vier gehad. Je wacht op hem, je kijkt uit naar hem, vijf. Je denkt, maar dan zie ik hem echt zoals hij is en dan ga ik alles doorkrijgen wat er ooit is gebeurd. Zes, feest voor God. En je gaat hem prijzen voor al zijn zegeningen die te danken zijn aan alles wat met de Heer Jezus verbonden is. Nummer zeven, hij heeft vreugde en hij vindt zijn vreugde in jou en in mijn leven. En ik wil gewoon zeggen, als hij zijn vreugde vindt hierin, dan geniet jij dubbel. Dan geniet jij ook. Die gaat je niet voorbij. Als je zoon, God en Vader, vreugde ziet vinden in jou, dan is er ook vreugde voor jezelf. Niet primair, maar secundair. Dus als een tweede. Hij vindt zijn vreugde daarin. En jij hebt dubbele vreugde als je zo met hem leeft. En dat is een fantastische ervaring. De druk is gigantisch. De zorg is groot. En je weet soms niet wat je zeggen moet. Tegen Van Gogh heeft vreselijke dingen gedaan. Hij heeft vreselijke dingen gezegd. Vermoorden kan niet. Maar ik kan me wel voorstellen dat mensen gaan ageren, ze gaan reageren. Niet goed praten, nooit. Maar wat hij deed was ook niet goed. Wat hij deed was demonie, vond ik. Als hij God een vaker noemt, sorry hoor, even heel kort door de bocht. Dat heeft hij gedaan. Dat moet je van me zeggen, dat is niets van de Heer, dat is van de duivel. Maar als mensen hem vermoorden, dat is ook van de duivel. Dus de duivel die is tegen zichzelf aan het vechten. Nou, dat wordt een chaos, dat kan ik je verzekeren. Dat zegt de Heer Jezus. Als de Beelzebul tegen zichzelf aan het vechten gaat, nou berg je dan maar. Dat loopt nooit goed af. Dat loopt niet goed. En het gedoe over Amerika en het stemmen en het anti-Zionisme, ook het anti-Joods denken. Ik laat het allemaal los. Het is angstig. Maar jij en ik moeten in die angstige wereld waarin we nu leven, dit vasthouden. Ons niet door de angst laten overwinnen, ook niet door de angst laten beheersen, maar we moeten ons nu durven richten op de Heer Jezus. En eigenlijk durven zeggen, Heere God, waar vindt u uw vreugde in? Antwoord, het lijstje. Leviticus 23. Hij geeft het je. Hij geeft je dat lijstje. En dat lijstje heb jij in je Bijbel. Dus lees het nog een keer. Leviticus 23. En denk, ja, ik wil ook die zeven punten gewoon overwegen. 4 aan de ene kant en dan nog 3 later. Toch? Een prachtgemeente wordt het. Als je die 7 punten kent. Ik wil daar graag voor bidden. Onze God, onze Vader. We komen bij u in de naam van de Heer Jezus. En we gaan u bedanken voor dat wat de Heer Jezus heeft gedaan. Toen hij hier op aarde was, heb u steeds van hem genoten. U hebt uw vreugde gevonden in hem. Uw welgevallen. En nu wilt u zo graag dat u uw vreugde vindt in ons. En we hoeven niet alles nog een keer te zeggen. Vader, we staan voor u of we zitten voor u en we willen u zeggen, hier is ons hart. En we zouden zo graag willen, Vader, dat u geniet van ons. En we zijn er ook zeker van, als u geniet van ons, dat wij dubbel genieten. O Vader, wilt u ons zo die vreugde geven en ook zo uw vreugde laten uitkomen. We prijzen u voor Leviticus 23. We prijzen u voor elkaar. We danken u voor elkaar. En we danken u dat uw vreugde altijd de Heer Jezus als centrum heeft. We danken u dat u ook van ons eigenlijk geniet als we hem als het middelpunt van ons leven kennen. We prijzen u en dragen ons aan u op. Amen.